Zullen we met elkaar een gedeelte lezen uit Marcus 12? Ik noemde u het 12e hoofdstuk uit het Marcus-evangelie. Als je hele mensen kijkt, wat zegt u dat nou weer plechtig? Nou ja, zo kan het ook, hè. Marcus 12, vanaf vers 13. Waar staat: en zij zonden tot hem enigen der Farizeeën en der Herodianen, opdat zij hem in zijn rede vangen zouden. Deze nu kwamen en zeiden tot hem: meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt, want gij ziet de persoon der mensen niet aan, maar gij leert de weg Gods in der waarheid. Is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Zullen wij geven of niet geven? En hij, wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen: wat verzoekt gij mij? Breng mij een penning, dat ik hem zie. En zij brachten een. En hij zeide tot hen: wiens is dit beeld en het opschrift? En zij zeiden tot hem: des keizers. En Jezus antwoordde, zeide tot hem: geef dan de keizer dat des keizers is, en goden dat Gods is. En zij verwonderden zich over hem. Tot zover. Een eenvoudige kwestie van een vraag en een antwoord. Een vraag die de Heer Jezus gesteld werd, een antwoord wat hij geeft. Een vraag die gesteld werd niet omdat mensen met problemen in het leven te kampen hadden, waarop zij antwoord wilden hebben, want zo kun je natuurlijk ook tot de Heer Jezus gaan, maar het waren vragen die uitsluitend en alleen gesteld werden om hem te kunnen vangen. Om hem te kunnen verleiden tot het doen van uitspraken die niet door de beugel van hun wet konden. En de bedoeling was uiteraard dat hij op grond daarvan veroordeeld zou worden. Een verschijnsel wat zich vele malen herhaald heeft en waarvan we ook vele malen melding vinden in de schrift. Zij zonden tot hem enige der Farizeeën. Wel, die werden kennelijk gezonden door de scharen, door het volk in het algemeen, die enkele Farizeeën en Herodianen op hem afsturen om hem te verleiden tot het doen van onverantwoorde uitspraken. Het merkwaardige is natuurlijk dat Farizeeën en Herodianen bepaald niet op één stoel zitten, zoals dat zo aardig heet in het Nederlands. Dat wil zeggen, Farizeeën en Herodianen behoren tot verschillende sekten, maar ook hier vinden deze tegenstellingen elkaar, omdat ze iets gemeenschappelijks hadden, en dat gemeenschappelijke was natuurlijk dat ze allebei tegenstanders waren van de prediking en de persoon van de Heer Jezus. Zo ligt het nou eenmaal. Eigenaardig is dat de eenvoudigste manier om mensen bij elkaar te brengen, mensen tot eenheid te maken, is hen een vijand te geven, een gemeenschappelijke vijand. De oudere mensen, die hoor ik nog wel eens spreken over de dagen van de laatste wereldoorlog, dat is alweer een aardig poosje geleden langzamerhand, maar zij herinneren zich nog dat Nederland toen één was. Dat mensen van verschillende afkomst, uit verschillend milieu, toch goed met elkaar konden vinden. Dat gereformeerden en communisme samen in dezelfde organisatie zaten. Het verzet bijvoorbeeld. Omdat ze een gemeenschappelijke vijand hadden. Om verschillende redenen, daar gaat het niet om, maar die gemeenschappelijke vijand was daar. En het volk werd één. En men hoopte dat het altijd zo zou blijven. Maar nadat de vijand verslagen was, bleek men het niet meer met elkaar eens te kunnen worden. En Nederland is weer verdeeld, en misschien wel zelfs meer verdeeld dan daarvoor. En deze Farizeeën en Herodianen werden het met elkaar eens. We moeten voorstellen wat een tegenstelling we hier vinden. Farizeeën, dat zijn degenen die doorgaan voor de orthodoxie in de dagen van de Heer Jezus. Zij waren degenen die het meest trouw waren aan de schriften. Het meest trouw, zei ik. Ik zei niet dat ze trouw waren aan de schriften. Ik zei dat ze dan nog het dichtst in de buurt kwamen. En daar gaat het maar om. In ieder geval claimden zij trouw te zijn aan de schriften. Zij beweren dat zij dat waren. Of ze dat waren, dat is weer een ander verhaal. Maar je hebt daarnaast ook in het christendom natuurlijk ook categorieën die zelf toegeven dat ze niet trouw zijn aan de schriften. Die zeggen: ja, de Bijbel zegt wel zo, maar dat was toen en we leven nu. En wij weten het nu zoveel beter dan Paulus, of zelfs wij weten het zoveel beter dan Jezus. Want ook dat is een kreet die gehoord kan worden. Zulke mensen waren er in die dagen ook. Daar waren met name de Sadduceeën, die hier niet genoemd worden, want die worden pas genoemd vanaf vers 18. De Sadduceeën kwamen tot hen. Dat waren de modernisten, de ongelovigen eigenlijk, weliswaar godsdienstig en gerekend tot het Jodendom, maar zij geloofden niet in wonderen, ze geloofden niet in engelen, ze geloofden niet in de opstanding uit de dood. En als je daar allemaal niet in gelooft, wat geloof je dan eigenlijk wel, hè? Maar goed, dat waren dus de Sadduceeën. En dan heb je nog de categorie van de Herodianen, die hier ook genoemd wordt in Marcus 12, vers 13. Dat zijn de Herodianen, zijn degene die hun godsdienstige idealen trachten te realiseren langs politieke weg. Dat wil zeggen, via de weg van de politiek, gewoon aardse dingen enzovoorts. En zij heten Herodianen omdat zij vonden dat de Messiaanse profetieën uit het Oude Testament vervuld zouden moeten worden door Herodes, ongeacht welke Herodes het was. Want je hebt natuurlijk een hele familie van Herodesen. En als de een doodging, werd hij weer door een ander opgevolgd, ongeveer. En deze Herodianen vormden een categorie, om niet te zeggen een secte, maar ze vormden een groepering binnen het Jodendom die vond dat de Messiaanse profetieën van toepassing zouden moeten gebracht worden op Herodes. Of ze daar ook van toepassing waren, dat speelde voor hen geen rol. En zij staan daarom op hetzelfde niveau als zoveel godsdienstige leiders ook in onze dagen, die zich niet afvragen waarover de Bijbel handelt, maar die gewoon vinden dat de Bijbel hier en daarover zou moeten handelen. Zij vinden dat de Bijbel wat zou moeten zeggen over dit en dat en over zo en zo. Wat zegt de Bijbel over kernenergie? Nou, daar zijn we gauw over klaar, helemaal niks hoor. Maar er zijn natuurlijk mensen die vinden dat de Bijbel wat over zou moeten zeggen. Ze zoeken net zo lang tot ze een vers gevonden hebben dat daar licht op zou kunnen werpen. Enzovoorts. Dat is een heel tamelijk normale praktijk. Wel, dat deden deze Herodianen ook. Ook vandaag aan de dag, om heel dicht in de buurt te blijven, ook vandaag aan de dag in onze tijd heb ik mensen gesproken die vonden dat de Messiaanse profetieën vervuld zouden moeten worden door Begin. Nou ja, Begin is aan zijn einde gekomen, zal ik maar zeggen. U weet wel, die politicus daar in Palestina, hij is inmiddels van het politieke toneel verdwenen feitelijk en hij heeft niet de profetieën vervuld. En nou is de hoop gevestigd op PRS, die het natuurlijk nooit kan doen, want PRS betekent dat hij een scheurmaker is, dus er komt niet zo geweldig veel van terecht. He? U weet wat PRS betekent immers, hè? Een scheur, en brengt een scheur in. Dus eenheid komt in ieder geval niet tot stand, maar goed, dat is even terzijde. Maar er zijn er die zo denken. Er zijn zelfs evangelische christenen die zo denken. Dus zo vreemd is dat niet. Die denken dat God tot zijn doel komt met Israël langs de weg van de politiek. En er zijn er zelfs die denken dat dat in Nederland zo zou moeten. Dat God tot zijn doel moet komen met Nederland via de politiek in Den Haag. Maar ik moet u toch zeggen dat als God tot zijn doel komt met Nederland, dan punt 1 zal dat niet zijn in onze dagen. En punt 2 zal dat niet zijn via de weg van de politiek in Den Haag, maar simpelweg door de prediking van het evangelie. Nou ja, door 144.000 verzegelden straks in de toekomst, bij de wederkomst van Christus daar in de buurt. Dat is vandaag nog niet, maar het gaat mij om het principe nu, niet om de details. Het gaat om het principe dat als God tot zijn doel komt, ook met Nederland, dan zal dat niet zijn via de weg van de politiek en democratie en het tellen van stemmen en dat soort dingen meer. Het is geen stoelendans. Dat is een oneerbiedig woord voor. Nou goed, ik heb 2 weken lang geen kranten gelezen, dus u hoeft het me niet kwalijk te nemen. Maar dat gaat niet langs die weg. Integendeel, dat gaat door de prediking van het evangelie. En als God al tot zijn doel komt met een mens of met een volk, zal dat zijn doordat die mens of dat volk tot geloof zal komen in het woord van God wat hen gepredikt wordt. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. En de zaligheid is dus uit het gehoor. En niet langs een andere weg. Zodat deze Herodianen inderdaad niet trouw zijn aan de schriften, maar in tegendeel, zij geven een eigen toepassing aan de schriften. Dat is trouwens ook wat de fariseeën in werkelijkheid deden, want zij claimen dan de schriften te hanteren, maar zij deden dat slechts door die schriften te nemen en vervolgens aan te passen aan hun eigen norm. Ik heb daar in het verleden al verschillende malen over gesproken, dus ik laat het nu maar liggen. In ieder geval, deze mensen worden tot de Heer gezonden met de duidelijke opdracht hem te verleiden tot het doen van uitspraken die verwerpelijk zijn, opdat ze hem zouden kunnen verwerpen. Zodat het ook geen eerlijke discussie is, He, geen directe vraag en ook geen direct antwoord. Het, is ook niet, het antwoord wat de Heer geeft is ook niet een antwoord op de problematiek van bepaalde mensen, dat ze daar nou eenmaal mee zaten. Maar in tegendeel, het was alleen maar begonnen om een uitspraak van de Heer te krijgen op grond waarvan zij hem zouden kunnen veroordelen. En zo'n veroordeling, bij zo'n veroordeling kan men natuurlijk de Herodianen best gebruiken. Zij houden zich immers bezig met de politiek en met aardse omstandigheden. En ze zullen ongetwijfeld ook een rol gespeeld hebben in de verwerping van de Heer Jezus en in zijn veroordeling. Maar goed, deze kwamen tot hem met een geweldig mooi verhaal. Want zo werkt dat altijd. Hè? Als je iemand wil verleiden tot het doen van dingen die niet betalen, dan moet je hem eerst daartoe alle ruimte geven. Hè? En dat doen ze dan ook. Zij zeggen dan ook, meester. Dus ze erkennen hem niet als meester, maar ze noemen hem hier zo. Hè? Zij doen alsof, meester, wij weten. Nou, zij wisten niet veel, maar zij zeggen dit, ze wisten dit niet. Maar wat ze zeggen, dat is inderdaad waarheid, eigenaardig genoeg. Ze zeggen, wij weten dat gij waarachtig zijt. Waarachtig zijn wil zeggen dat men de waarheid acht, dat men liefde heeft voor de waarheid, heel eenvoudig woord. Hè? We weten dat gij de waarheid lief hebt, wat betekent dat? Wel, dat klopt, want hij was de waarheid en de weg en het leven. Hè? Nou goed, wij weten dat gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt, want voor het kennen van de waarheid en zelfs voor het verklaren van de schriften en voor het geloven van de schriften is het niet nodig dat men anderen vraagt. In principe niet tenminste. Men zou moeten vragen aan God zelf. En volk, zegt God via Jesaja, een volk dient zijn God te vragen. Men hoeft niet te vragen wat andere mensen ervan denken. Men hoeft niemand te vragen, men moet het woord van God vragen. Natuurlijk kun je anderen vragen wat zij in het woord van God gelezen hebben, maar dat is nu niet aan de orde. Het gaat erom dat de Heer Jezus niet vraagt aan anderen wat zij ervan vinden in het algemeen, maar hij vraagt gewoon wat zegt de schrift. En dat is het. En dat kunnen wij elkaar ook vragen. Wat zegt de schrift? Ook volgens u, tussen haakjes erbij, maar dat is vanzelfsprekend. Maar wat zegt de schrift? Dat is het enige wat van belang is in ons leven, in onze gesprekken. En daarom, wij weten dat gij waarachtig zijt en dat niemand vraagt, want gij ziet de persoon der mensen niet aan. Persoon is een woord wat eigenlijk de aanduiding is voor de buitenkant, niet voor de binnenkant, maar voor de buitenkant van de mens. Er staat ook niet, want gij ziet de mens niet aan, er staat nadrukkelijk, gij ziet de persoon, de buitenkant van de mens niet aan. De binnenkant ziet de Heer wel aan. Ja. De mens ziet aan wat voor ogen is, dat is de persoon, de buitenkant. Maar God ziet het hart aan. Maar de Heer Jezus ziet niet de buitenkant van de mens aan, maar ziet het hart aan. Een heel eenvoudig gegeven, waar nog steeds veel mensen, zelfs christenen, over struikelen, dat er in de dagen van de Heer Jezus heel wat nette mensen waren, die door de Heer feitelijk verworpen werden, terwijl er aan de andere kant heel wat minder nette mensen waren, die door de Heer bezocht werden en met wie hij zelfs at, enzovoorts, en in wie huis hij woonde, enzovoorts. Zo was het nou eenmaal. En dan komt de Heer, kijkt niet naar de buitenkant, maar naar de binnenkant. En of je dat nou gelooft of niet, maar het is heel goed mogelijk dat een verloren zondaar toch gelooft in het woord van God en toch zijn hoop gesteld heeft op een God die genadig is. Sterker nog, wanneer men zijn verwachting stelt op een God die genadig is, dan doet men dat omdat men zelf weet dat men veroordeeld is en genade nodig heeft. Zie. En nu ziet u dat God inderdaad de mens anders beoordeelt dan dat mensen dat doen. Zeg het maar omdat wij voorzichtig zouden zijn. Wij zijn immers ook zondaren, we zijn tot de Heer gekomen. Dat kan, want nette mensen kunnen ook komen. Natuurlijk. Maar zondaren ook, en juist en vooral zondaren. Het is niet zo dat men eerst zich aan de buitenkant netjes moet oppoetsen, eerst net gedrag moet openbaren en net een levenswandel gecreëerd moet hebben en zich een reputatie verworven moet hebben, alvorens men lid kan worden van een kerk of alvorens men tot de Heer kan gaan. Integendeel, als dat zo is, als je dat eerst gedaan hebt, dan hoef je niet meer. Zojuist de alleman die een schuld had, staat er in de Bijbel. Dat waren die mensen die tot David gingen. Mensen die geen hoop meer hadden in dit leven. die het nergens meer van konden verwachten. Zij gingen tot David. En wij, die veroordeelde mensen zijn, die geen hoop hadden in de wereld, wij zijn gekomen tot de zonen Davids. En dat is de Heer Jezus. Hij ziet niet de persoon, de buitenkant van de mensen aan. Al zijn het er allemaal nette mensen, hij spreekt ze aan met andere gebloed. En al zijn het diep verloren mensen, diep zondige mensen die tot hem gebracht worden, dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen enzovoorts. Dus het gaat niet om de buitenkant, het gaat om de binnenkant. Het gaat om iemands gedachten, waarop men gericht is, hoe men is. En dan staat er, dat zij dat tegen hem zeggen, ze hebben dat weliswaar gezien, maar het staat er niet aan. Maar ze zeggen, wij gij zien de persoon, de mensen niet aan, in tegendeel. En dan staat er, maar gij leert de weg Gods in der waarheid. En zo is het. Hij leerde de weg Gods. Let u op dat er staat weg Gods. Kennelijk wist men nog dat er een weg Gods was. Er is een weg die God bepaald heeft. Het eigenaardig is dat de gemiddelde religieuze mens niet denkt aan een weg van God, maar hij denkt alleen aan God. Hij denkt aan God als iets statisch. Als een God waarin geen beweging zit. En ik bedoel het niet oneerbiedig, maar er zijn er zelfs die van God vinden dat hij niet in beweging te krijgen is. Er zijn heel wat mensen die God in beweging proberen te krijgen. Of voor hun karretje willen spannen of zo. Ik zeg het maar eenvoudig, dan begrijpt iedereen dat. Hè. Maar men ziet God als iets statisch, zeg met opzet niet iemand, maar als iets, een begrip. Men heeft een begrip over een God die daar ergens is, maar die niks doet, die niks van zich laat horen, waarvan je er zo eigenlijk niet op aan kan, want je weet niet wat hij zal doen ooit. Men kent geen weg Gods. En toch is er een weg Gods. Het is de weg waarover gesproken wordt in Handelingen, wat ik uitdrukkelijk zo noem, de weg. En de gelovigen, zij die geloven in de Heer Jezus, worden genoemd aanhangers van de weg. En zij worden ook onderwezen in de weg. Hen wordt de weg Gods bescheidenlijk uitgelegd, staat er ergens in Handelingen 19, meen ik, als ik het goed heb. Hè? De weg Gods, God gaat een weg met de mens en zelfs met zichzelf. We spreken over God die een weg gaat, dan moeten we in eerste plaats denken aan de weg die de Heer Jezus zelf ging. Wel, wij ontkennen zijn Godheid niet immers. We geloven dat hij God is en hij ging dus inderdaad een weg. Want hij die het geen roof heeft geacht, God even gelijk te zijn, heeft zichzelf vernederd enzovoort. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden, is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de dood des kruises, en werd vervolgens uitermate verhoogd. Dat was een weg door vernedering en door dood naar de verhoging toe. Wat is de weg Gods? En diezelfde weg, die wordt ook ons voorgehouden. Hij is immers de weg, de Heer Jezus die deze weg ging, is immers de weg, de waarheid en het leven. Hij is immers de levende, ware weg. God gaat een weg ook met de zon daar in het algemeen. Dat is ook een weg door vernedering naar verhoging. Een weg die eerst leidt in de dood, maar die vervolgens uit de dood leidt tot het leven. En wat onze bedeling aangaat, zelfs een leven aan de rechterhand Gods. Het is die weg die inderdaad gepredikt werd, zelfs door Johannes de Doper, door de Heer Jezus en uiteraard door de apostelen daarna. Gij leert de weg Gods in der waarheid. Nou, en eerst zeggen ze dan hoe hoog ze hem hebben. Meester, wij weten dat gij rechtvaardig zijt, dat gij waarachtig zijt. Gij ziet de persoon, dus mensen niet aan, maar gij leert de weg Gods in der waarheid. Nou, ze prijzen hem eerst rechtstreeks de hemel in, om het dan maar weer in gewoon Nederlands te zeggen. En daarna komt de strikvraag. En ze zeggen, u bent zo goed. En dan moet de Heer natuurlijk denken van, die hebben geen kwade bedoelingen. Die mensen die verstaan de waarheid, want ze zien in mij een meester. Iemand die waarachtig is, iemand die de persoon des mensen is. Ze zien in mij iemand een hoog niveau. Dus die zijn er niet op uit om mij onderuit te halen. En dus komt nu de schrikvraag. De strikvraag die luidt namelijk, is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Mogen wij belasting betalen of niet? Dat is het eigenlijk, hè. En dat is voor een Jood een tamelijk problematische aangelegenheid, omdat godsdienstige zaken in het Jodendom direct verband houden met maatschappelijke zaken. En zelfs politieke zaken. Immers, Israël is het volk van God wat verlost werd uit Egypte. Een volk waarbij God zelf het initiatief nam om hen uit te leiden, uit Egypte, door de woestijn, naar het beloofde land. Hij leidde hen uit de verdrukkingen in de dagen van de rechteren. Hij gaf hun koningen enzovoorts. En het was de Heer die Israël altijd leidde. En feitelijk werd Israël geacht, althans oorspronkelijk werd Israël geacht, een theocratie te zijn. Later werd het een monarchie in de dagen van David en wat er verder volgde. Maar de uiteindelijke zoon van David, de uiteindelijke monarch, is God zelf, Theos. En dus wordt die monarchie vanzelf in de toekomst nog weer eens een keer een theocratie. En dat betekent dat Israël als theocratie geregeerd zou worden door God. Wel, als een volk geregeerd wordt door God zelf, aan wie moet het dan belasting betalen? Wel, het zou belasting moeten betalen aan de koning. Dat staat ook in de wet. Hoe eigenaardig ook. Maar honderden jaren voordat Israël haar eerste koning kreeg, had God in de wet al laten opnemen dat als die koning zou komen, zouden ze hem moeten dienen, zouden ze hem moeten betalen, zouden belasting moeten betalen aan hun overheid. Personifieerd in hun koning. Maar aangezien hun koning God is, zou de belasting dus feitelijk moeten betaald worden in de tempel, niet in het paleis. Eén berg verder dus, hè. Zou moeten betaald worden op de Moria en niet op Sion. Sion was de plaats waar het huis van David stond, hè? Of het huis van Salomo dan. Maar in ieder geval het paleis van het koningshuis van David. Dus dat is de vraag, is het geoorloofd de keizerschatting te geven of niet? Je zou er zelfs aan kunnen koppelen de vraag, is het geoorloofd de militaire dienst te gaan of niet? Dat hadden ze toen nog niet uitgevonden. Maar dat is net zo'n soort vraag. Moet men de overheid, de menselijke overheid, in die zin dienen of niet? Moet men zijn bezittingen, daaronder hoort immers het leven zelf, het lichaam, moet men zijn bezittingen geheel of gedeeltelijk ook beschikbaar stellen aan de menselijke overheid hier op aarde? Dat is dan een moeilijke vraag, zeker voor een Israëliet, maar daarna is diezelfde moeilijke vraag van toepassing op een gelovige van vandaag, want wij zijn immers, laat ik het anders zeggen, wij hebben immers gekozen om slechts de Heer Jezus Christus als onze koning te erkennen. Oh, wij noemen dat niet koning, dat weet ik wel, maar in de praktijk komt het op hetzelfde neer. Wij kennen hem als de verborgen koning van het verborgen koninkrijk der hemelen die wij in het verborgene dienen. Zullen wij nu nog ons geld, onze bezittingen geven aan de belasting of doen we het in de collecte? Dat is het eigenlijk, hè? Ja. En dat is natuurlijk een moeilijke vraag, daar hangt iemand altijd aan op. Als ik u zou zeggen, u moet gewoon belasting betalen, dan zult u zeggen, nou, dat is een rare vent. Hij onderscheidt zich niet alleen van heel wat gelovigen, maar hij onderscheidt zich van de hele rest van Nederland, doordat hij zegt dat we de belasting zouden moeten betalen. He? Even kijken wie het hardst lacht. Goed, dat weet ik dan. Nou. En als ik zeg, nee, je moet het niet doen, dan zegt hij, ja, dan staat er in de Bijbel dat je de overheid moet dienen enzovoorts. Nou, dan heb je nou het probleem, dus het loopt altijd fout af. Dus wat doet de Heer? Hij doet het heel anders. Hij zegt, hij wist hun geveinsdheid, hij keek het dwars doorheen namelijk. Hij zag immers de buitenkant niet aan, het was precies wat ze gezegd hadden tegen hem. Maar wat ze verzuimd hadden te zeggen is dat hij de binnenkant aanzag en hem dus gewoon doorhad. Want mensen die de buitenkant niet aanzien, zien wel degelijk de binnenkant vervolgens. De buitenkant is dat verblindende. De buitenkant is dat waardoor wij, ook wij als gelovigen, misleid worden dikwijls. Maar als wij weigeren de buitenkant aan te zien, zien we nog de binnenkant. Wel degelijk, dan zien we niet niks, maar dan zien we de binnenkant. En dat is wat de Heer doet. Er staat namelijk, hij wetende hun geveinsdheid, zij zeiden, wij weten dat gij waarachtig zijt. Dat is het eerste wat ze zeggen, vers 14. Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt. En dan staat er vers 15. En hij wetende hun geveinsdheid, en dat staat dus tegenover elkaar, er staat nog van alles tussen, maar je moet het even weglaten. Hè? Het gaat om het contrast. Hij was waarachtig en zij waren geveinsd. En zij wisten het allemaal van elkaar. Dus hij wetende hun geveinsdheid, zei tot hen, wat verzoekt gij mij? Breng mij een penning, dat ik zie, of dat ik hem zie. En zij brachten. Ze brachten er een staan. En hij zei tot hen, wiens, van wie betekent dat? Van wie is dit beeld? En het opschrift. Wat staat er op die munt eigenlijk? Want als men belasting betaald gebeurde dat toen nog niet met papier. Want die mensen wisten toen nog dat papier heel weinig waard is. Hè? bleek ook trouwens, dus ze hadden mooie zilveren munten. Daar gaat het hier om. Dit woord penning betekent niks anders dan dat het een zilveren munt is. Want de koers ervan is hoogst twijfelachtig. Niet alleen vanwege de koers van de penningen, maar ook vanwege de koers van de gulden vandaag. Maar daar gaat het nou niet om. Het was in ieder geval een zilveren munt. En die werd tot hen gebracht. En daar stond inderdaad wat op. Want er stond uiteraard de beeldenaar op. Want zo heet dat. De beeldenaar van de keizer. En er zal ook wel de naam van de keizer bij opgestaan hebben. En zo is het bij ons tot vandaag aan de dag. Op ons geld staat inderdaad een afbeelding van officieel het staatshoofd. Dat is geen keizer meer, maar de koningin tegenwoordig. Maar goed, en er staat ook bij wie het dan is. En in een bepaald jaar hadden we zelfs munten waarop de afbeelding van twee koninginnen en de naam van twee koninginnen stonden, dat ze elkaar opvolgden. In principe hebben we nog, alleen toen sloegen ze die afbeelding dan nog in zilver. Tegenwoordig doen ze dat in gewoon blik. Maar goed, zodat je maar ziet wat de monarchie nog waard is vandaag aan de dag. Ja, het is triest met de mens. Het gaat achteruit, hè. Tegenwoordig hebben we papier geld, weet je wel. Er staat een 1 met een heleboel nullen achter. Enzovoorts. En dan, maar het is gewoon papier. Het is niks waard, hoor. Je hebt ze misschien afgevraagd wat een raar ding daar ingelijst aan de wand hangt. Dat is heel leuk. Dat is een aandeel Russische spoorwegen. Dat kreeg ik laatst van iemand cadeau. En de waarde ervan is juist dat het niks waard is. Dat is de aardigheid ervan. Het hangt aan de muur. Het tikt overigens niet, maar het is verder ook helemaal niks waard. Want het is aandeel Russische staatsspoorwegen. En we weten allemaal dat in Rusland geen zelfstandige bedrijven bestaan. Die zijn in de dagen van de revolutie gewoon genaast, heet dat. Wat het met de naasten te maken heeft, snapt niemand. Maar zo heet dat. Want het betekent genationaliseerd. Het is dus genaast. En die aandelen die over heel de wereld verspreid waren, werden van de ene dag op de andere dag niks waard. Toen bleek het inderdaad gewoon papier te zijn. Er staat van alles op, hoor. Het moet goud waard zijn als alles waard is wat erop staat. Maar het is gewoon papier. Het heeft zelfs geen verzamelaarswaarde, anders had ik het niet eens gekregen, denk ik wel eens. Hè? Het heeft zelfs geen verzamelaarswaarde. Ik heb ze gezien, bij stapels. Kost niks meer. Nou, dat is met geld ook het geval. Papier. Het is niks meer. Maar goed, hier hadden ze nog zilveren munten. En wiens beeldenaar stond er op die van de keizer. En wiens naam stond er op die van de keizer. Dus geld behoort toe aan de keizer. Dat is wat de heer zegt. Hij zegt, geef dan aan de keizer wat des keizers is. Nou, zijn naam stond erop, moet voor hem zijn eigenlijk. En geef aan God wat van God is. En het aardige is natuurlijk dat op onze guldens, als je heel goed kijkt, niet aan de voorkant en niet aan de achterkant, hoor, want er valt er veel op, maar aan de zijkant inderdaad de naam van God nog staat. Dat is toch nog zo, hè? Of niet meer? Ja, nog net wel, hè? In de troonrede niet meer, geloof ik, maar op de gulden staat hij aan de buitenkant. Maar die zie je nooit, je leest nooit iemand, hè? Zodat we er niet al te zeer bij bepaald zouden worden. Maar goed, normaal gesproken staat deze afbeelding op de munt. De heer zegt, geef dan de keizer wat des keizers is en goden dat gods is. En dan staat erachter, zij verwonderden zich over hem. En wat ik altijd zeg, zeg ik nu ook. Als het woord verwonderen voorkomt in de Statenvertaling, heeft het de betekenis van het Engelse woord to wonder. Het betekent namelijk dat zij er niets van begrepen. Niet dat zij zich verbaasden, dat betekent het niet. Zo van wat een wijs antwoord of zo. Nee, het betekent dat zij het antwoord niet begrepen. Het was nog wijzer dus. Ze begrepen er namelijk helemaal niks van. Dat is de betekenis van dit woord. Zij verwonderden zich. Betekent altijd, zij snapten er niets van. En dat zal ook wel, want deze mensen waren mensen die de buitenkant bekeken. Dat deden de fariseeën. Die waren alleen maar gericht op de verbetering van het gedrag van de mens. Op de verbetering van de levenswandel van de mens. En de Herodianen waren gericht op de meer nationale omstandigheden van Israël, opdat het bevrijd zou worden van de Romeinen en geplaatst zou worden onder de heerschappij van de een of andere koning die geacht werd dan Messias te zijn, ook al heette hij dan Herodes en ook al was hij dan een Edomiet, eigenaardig genoeg. Maar we zullen er verder niet over spreken. Deze mensen zagen dus de buitenkant van de mens aan. De fariseeën zagen weer de privé, de particuliere buitenkant aan van de individuele mens. De Herodianen zagen meer naar de buitenkant van het volk in zijn geheel, als totaal, de natie. Maar niettemin, beide zagen naar de buitenkant. En daarom hebben ze hier ook niks van begrepen. Want ook in deze uitspraak gaat het niet zozeer om de buitenkant, maar om de binnenkant. In eerste plaats moet ik zeggen dat wij... als wij een praktische toepassing maken, dat doen wij altijd even, zal ik maar zeggen, een traditionele praktische toepassing. Als wij die maken, dan zou ik nu moeten zeggen dat de Heer ons leert dat wij belasting moeten betalen alleen als de naam van het staatshoofd op de munten staat. Zodat we voortaan ons geld gaan brengen naar Frans Hals of Vondel. Want die staan tegenwoordig op onze munten en de koningin krijgt alleen klein geld. Dat is dan letterlijk wat er staat. Als je dit letterlijk denkt, dan zou het zo moeten doen. Wel, dat kan natuurlijk niet, hè? Dat is ook niet de bedoeling. Want het gaat niet om de uiterlijke dingen, primair. Het kon de Heer ook heus niet schelen waar ze hun geld lieten. Het gaat er ook niet om waar we ons geld laten, het gaat er om wat we met ons leven doen. Het aardige is nu dat het dus inderdaad niet gaat om de buitenkant, maar om de betekenis van deze uitspraak. De waarheid die hierachter steekt. Niet de uiterlijke betekenis, maar de inwendige betekenis. En dan moet ik zeggen dat die penning als zilveren munt overeenkomt met de sikkel. Oh, niet in waarde misschien, maar ik wil er helemaal geen discussie over aangaan. Maar de penning komt er eenmaal overeen met de sikkel. En de sikkel, shekel, staat eigenlijk voor de mens als zodanig, de mens in deze wereld. Het meest eenvoudige argument is gewoon dat sikkel, het woord sikkel, shekel, een getalswaarde heeft van 430, en 430 is de getalswaarde van het woord nefesh, en dat is de ziel, en de ziel is een mens. Degene voor wie ik dit zei, kunnen dat heus zo snel wel onthouden. Ja, de sikkel is 430, en 430 is een nefesh, een ziel, en dus een mens. De sikkel is dus een mens. De mens moest dan ook gelost worden, de prijs werd betaald in sikkelen, want de sikkel is een mens. Je had trouwens ook halve sikkelen, want de mens bestaat nou eenmaal uit twee helften, namelijk onzienlijk en een zienlijk aspect. Dat is ook allemaal zo, maar dat ga ik allemaal nou niet uitleggen. Het gaat er nu om dat ook als de Heer hier spreekt over deze penning, deze zilveren munt, dat hij daarbij kennelijk denkt aan de sikkel die een uitbeelding is van de mens. En welke mens is dit? Dan kijk maar naar zijn gezicht. En hij zegt, laat hem eens zien. Over wie heb je het? Over wat voor geld er is. Wiens beeldenis staat erop? De vraag is namelijk heel eenvoudig. Wiens beeldenis staat er op ons? Is die penning een uitbeelding van de mens zelf? Wel, wiens beeldenaar? Of beeldenaar, ik weet het nou niet meer. Beeldenaar, geloof ik. Hè? Met een D of met DT? Nou goed. Maar wiens pasregel, dat is ook niet goed, wiens pasfoto, wiens afbeelding staat er eigenlijk op ons? Zal ik het anders zeggen? Van wie zijn wij beelddragers? Nou, dan geef maar niet zo gauw antwoord. De vraag is, waarover hebben we het nu eigenlijk? Het moet duidelijk zijn dat in elk geval op ons, oude mens, het beeld geslagen is van Adam. Mensen worden soms boos als ik het zeg, maar wij zijn nou eenmaal beelddragers van Adam. Daar staat in 1 Korinthe 15. Daar staat dat wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, als gelovigen althans. Hè. En eigenlijk nog dragen, ook dat staat daar, maar als er staat. Er staat namelijk in 1 Korinthe 15, laat ik het maar even lezen, anders wordt het zo moeilijk te begrijpen. In 1 Korinthe 15 wordt gesproken over de opstanding der doden in het algemeen en de opstanding uit de doden in het bijzonder. En ook wordt er gesproken over de opstanding van de gelovigen, van ons dus, ook uit deze bedeling. En dan staat er in 1 Korinthe 15 vers 49, en gelijkerwijs wij het beeld des aardsen, dat betekent het beeld van de aardse mens, gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. Het is een toelichting op voorgaande vers, vers 48 van 1 Korinthe 15. Hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardse mensen. En de gedachte die hier geformuleerd wordt, is er een die ontleend is aan Genesis, waar namelijk geleerd wordt dat God weliswaar mensen zou scheppen naar zijn beeld en zijn gelijkenis, maar waarna wel degelijk gezegd wordt dat de mens in de praktijk, in het algemeen, een beelddrager is van Adam. Ja, Seth, de tweede van Adam, van hem wordt gezegd dat hij was naar het beeld van Adam. Adam gewoon Seth, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En zo zijn wij mensen beelddragers van Adam en zelfs beelddragers dus van een zondige mens. Hoe het allemaal zo zit, dat ga ik nog verder niet uitleggen. Het gaat toch in de eerste plaats om dat het er staat. Daarna kunnen we altijd nog eens een keer erover praten hoe dat dan precies in elkaar steekt. Maar we moeten eerst toch maar geloven wat daar staat. Wij dragen nou eenmaal van nature het beeld van de oude mens. Die oude mens, Adam, heeft zijn stempel op ons gedrukt. Heeft zijn beeld als het ware in ons geslagen. We lopen er nog krom van. Dat is het eigenlijk, hè. We gaan er nog onder gebukt. Ja. Aan de ene kant dragen we zijn beeld, aan de andere kant staat hoeveel wij waard zijn. En dat blijkt in de praktijk niet zo geweldig veel te zijn. He. Nou, dat is nou het antwoord wat de Heer aan deze Farizeeën en Herodianen geeft. Wiens beeld draagt die penning? En met andere woorden, wiens beeld dragen jullie zelf eigenlijk? Maar je kunt natuurlijk wel een algemene discussie hebben over, is het geoorloofd om belasting te betalen of niet? In de praktijk betaalde men belasting, of men nu wilde of niet. Ook wij kunnen een discussie aangaan, is het geoorloofd om het te doen? Wel, we betalen het toch. In het allergunstigste geval bereiken wij hooguit dat de belasting die wij betalen geen belasting heet. Maar daarom betalen we het wel. Dat is zo los de politiek dat op. Hè? Als wij principiële grondige bezwaren hebben tegen het betalen van bepaalde belastingen, dan moeten we ze wel betalen, maar dan zal er een andere naam op het formuliertje staan. En dat maakt dus verder niks uit, je betaalt toch. Hè? Ja, zo is dat in Nederland. En daar gaan we dan mee akkoord. Dat is natuurlijk geveinsdheid. Hè? Dat is geveinsdheid, dat is niet eerlijk. En in de praktijk blijkt dat het niet van belang is in Nederland of men het mag betalen. In de praktijk blijkt dat men wel zou moeten betalen. Ja, de grootste overtreding ongeveer die je in Nederland kunt gaan. Laat ik anders zeggen, de zwaarste straffen die je in Nederland kunt krijgen zijn voor het niet betalen van geld aan de overheid wat je verschuldigd was. Ik zeg altijd maar zo, als je in Nederland iemand doodslaat, ach, dan zijn er een heleboel verzachtende omstandigheden, dan krijg je een jaar of zo. Nou, als het erg ongerustig uitvalt, krijg je echt een jaar ook nog. Hè? Maar, waarom lachen jullie nou? Want als je belasting niet betaalt, draai je maar zo voor jaren de bak in, dat is echt waar. Daar staan hele zware straffen op. Het is niet aan de orde of dat geoorloofd is niet, we zullen wel moeten. Waarom moeten wij? Wel, omdat wij natuurlijk als aardse mens inderdaad het beeld van die aardse mens dragen. En daaraan zijn we inderdaad van nature wat verschuldigd. Dat is nou eenmaal zo. En het punt is dat wij natuurlijk ons kunnen afvragen, zijn wij nou beelddragers van Adam of niet? Of u zegt misschien, ja, maar wij zijn wedergeboren en wij zijn dan toch in Christus en we dragen dan, en de bedoeling is toch, dat wij het beeld van God Zoon gelijkvormig worden. En aangezien de Zoon van God de beelddrager van God is, omdat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont, dan is het toch de bedoeling dat ook wij beelddragers God zullen worden. En dan zeg ik, dat klopt. Maar dat is de vervulling van wat God in Genesis 1 al zei. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Maar het wordt alleen maar vervuld aan hen die inderdaad wedergeboren zijn. En hen die in Christus zijn. Zij zijn beelddragers Gods. Nou, ik bedoel, zoals zij het niet zijn, dan is niemand het. En de bedoeling is natuurlijk dat wij die wedergeboren zijn, inderdaad beelddragers Gods worden. En veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Precies zo staat het er. Dat we hem gelijkvormig zouden worden. Dat is de bedoeling. En dan kunt u zeggen, ja, dat is dus zo. Dus wij zijn beelddragers Gods. Maar moeten wij die Gods beeld dragen dan wel belasting betalen? En dan zeg ik, nou moeten we even oppassen. Want aan onze buitenkant zijn wij nog steeds beelddragers van Adam. Wij zijn natuurlijke mensen. En voor zover wij hier op aarde zijn, voor zover we hier ingeschreven staan bij de burgerlijke stand, voor zover wij Nederlands staatsburger zijn, hebben we ook verplichtingen ten opzichte van de Nederlandse staat. Dat is heel eenvoudig. En zelfs ten opzichte van onze koningin. Of het nou in de wet staat of niet, daar heb ik nou even niks mee te maken. Maar zo is het nou eenmaal. Dat vind ik een vanzelfsprekende zaak. En ik heb het over principiële zaken. En niet over hoe, in hoeverre dat dan zou moeten. Ik heb het over het principe dat dat nou eenmaal zo is. Dat wij mensen verplichtingen hebben. Al was het maar de verplichting om voor een rood stoplicht te wachten. Stap we zo in de wet en dat hebben we nou maar te doen. Niet alleen is het gevaarlijk om het niet te doen. Het is ook kostbaar om er doorheen te rijden. Maar goed, zo is het nou eenmaal. Dat is ook heel normaal. Ik denk ook dat niemand van u dat zal bestrijden. Maar het punt is dat deze uitspraak van de Heer Jezus gedaan wordt in de richting van deze fariseeën en Herodianen. Welk beeld droegen zij? Dat is makkelijk genoeg. Zij waren fariseeën en zij droegen het beeld van de oude mens. Dat is heel gemakkelijk, want zij droegen het beeld van Adam. Ja, de zondige Adam. Dat is heel gemakkelijk, want waar kennen we Adam van? De zondige Adam, wat deed die man eigenlijk, die zondige Adam? Nou ja, hij bekende zijn huisvrouw en in de weten, maar wat deed hij verder nog meer? Weten we eigenlijk niet, hè? Of wel? Nou, we weten maar één ding. Hij at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is wat hij deed. Ja, en wat betekent dat? Ja goed, dat heeft tot gevolg gehad dat door één misdaad de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood en de dood tot alle mensen doorgegaan is, Romeinen 5. Zeker. Maar ik vraag niet om wat voor consequenties het had later, maar ik zeg, wat betekent zo'n uitdrukking? Het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dan zegt hij, nou, ik geloof dat hij letterlijk at van een boom die er stond in de hof. En een appelboom, zeggen sommigen, maar dat weten wij nog niet zeker. Want we zijn heel orthodox. We zeggen, nou, een appel, dat weten wij niet of een appel wel kan, maar dat weten wij niet, hè. Nou goed. En we vragen ons af of de slang wel gesproken heeft in de hof en zo. En dan zeggen we, ja, maar wij zijn trouw in de Bijbel, dus zij heeft inderdaad gesproken. Ja, maar wat betekent dat? En waarom heet die boom, boom der kennis des goeds en des kwaads? Wel, heel eenvoudig, omdat daarmee de uiteindelijke zonde van de mensheid beschreven wordt. En daarmee wordt trouwens ook beschreven de wezenlijke achtergrond van Adams daad. Waar Adam mee bezig was, niet alleen toen hij van die boom had, maar ook daarna, is met eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat wil zeggen, hij was altijd maar bezig zijn leven te vullen, dat is eten, zijn leven te vullen met deze begrippen, goed en kwaad. Met altijd maar zich af te vragen, is iets goed of is iets kwaad? Dat was de discussie rond die boom. De discussie ging erover of die boom nou goed was of kwaad. Of je er nou van eten moest, zodat je zou worden als God, of dat je er niet van mocht eten, omdat God het verboden had. Zou je nou sterven als je van die boom had, of zou je worden als God als je van die boom had? Dat was de discussie. Was het nou goed of was het nou kwaad? En God zei het is kwaad en de slang zei het is goed. Dus het was een problematische aangelegenheid. En de discussie leidde eigenlijk tot niks bijzonders, want hij deed het toch. Of nou goed was of kwaad, hij deed het. En het eigenaardige is dat dat de zonde is van de mens. Ook later. Hij vroeg zich horizontaal af. Is het goed of is het kwaad? Moet ik links of moet ik rechts? In plaats van dat hij zich afvroeg, moet ik boven of moet ik beneden? Dat is een goede tegenstelling. Hè? Hij vroeg zich af, moet ik links of rechts? Wel, het eenvoudige waarheid is dat de mens in het algemeen, in ieder geval de afstammelingen van Adam, dat zijn zondaren. En ze zijn in het vlees. En het vlees onderwerpt zich der met God niet, zegt Romeinen 8, en er staat bovendien bij, dat kan ook niet. Het vlees kan zich der met God niet onderwerpen. Zie. Waarom eet de mens van de boom der kennis des goeds en des kwaads? Waarom vraagt hij zich altijd af of iets toegestaan is of niet? Het maakt niks uit, de mens is sowieso een zondaar. En naar Bijbelse normen, laat ik eens een Bijbelse norm aanhalen, ik heb er een paar maanden geleden geloof ik hierover gesproken, me goed herinner, een Bijbelse norm is dat de Heer zegt: tenzij uw gerechtigheid groter is dan die van de fariseeën en schriftgeleerden, zult gij het koninkrijk Gods nooit ingaan. Dat betekent gewoon dat voor zover er op aarde gerechtigheid is, schiet hij dan toch tekort bij Gods norm en bij Gods gerechtigheid. En wat bij mensen dan misschien dan toch nog goed gerekend wordt, dat wordt bij God sowieso fout gerekend. Er woont geen goed in de mens. Elk mens is een zondaar, staat daar. En zij allen derven de heerlijkheid Gods, staat er. Zodat het daarna helemaal niet meer van belang is wat er goed en wat er kwaad is. Want hij komt sowieso tekort, zoals de nieuwe vertaling zegt. Maar hij wordt onniet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Wat een mens zou moeten doen is niet eten van de boom der kennis. Want dat heeft slechts te maken met de uiterlijke levenswandel van de mens. Maar de mens is en blijft verdoemelijk voor God. Of de dingen die hij doet goed zijn of kwaad, in zijn ogen maakt verder ook helemaal niks uit. In Gods ogen is het sowieso kwaad. En God had gezegd, je moet er helemaal niet van eten. Aan die boom is geen onderscheid van goed en kwaad. Mens denkt dat, maar het is niet zo. Bij God is alles kwaad, al wat aan die boom was. En daarom, al die wetjes en wetten over of iets wel geoorloofd of niet geoorloofd is, leidt tot niets. Maar daar waren die fariseeën mee bezig. Of zoals wij 14 dagen geleden ongeveer gezegd hebben toen we nog in Duitsland waren. Zij waren samen onderweg. Zij waren samen onderweg, u kent die kreet, samen onderweg naar nergens, zei een broeder die ons midden is mij toen. Hè? Samen onderweg naar nergens. Nou, dat waren zij. Ze waren bezig te bepalen wat goed en kwaad was, maar het leidde sowieso tot niks. Daar waren de fariseeën mee bezig. Zij droegen het stempel dus van de oude mens, van Adam. Die at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En de fariseeën deden dat ook. En dus droegen de stempel van de oude mens. En dus dienen ze ook belasting te betalen aan een oude mens. Vanzelfsprekend. Daarom de vraag was helemaal niet werkelijk aan de orde. Was helemaal niet op hun van toepassing. Zij leefden naar de oude mens. Ze waren bezig met de verbetering van de oude mens die helemaal niet verbeterd kan worden. En dus hebben ze verplichtingen ook aan die oude mens. En dus zouden ze ook inderdaad belasting moeten betalen. Niet alleen hun geld droeg de beeldenaar van de keizer, maar zij zelf droegen het beeld van, laten we zeggen, Adam, maar in feite droegen ze het beeld van de slang. Ja, de oude slang bedoel ik uiteraard. En ik bedoel dus Satan zelf. Want die is de overste deze eeuw. De overste deze wereld staat er. De god deze eeuw. En diens beeldenaar droegen zij. En aan hem en zijn wereld dienden zij dus ook hun belasting te betalen. En hetzelfde geldt voor de Herodianen. Ze waren bezig met politieke aangelegenheden. Met de dingen van de wereld. Met de dingen die met het volk en met de aardse positie van het volk te midden van de andere volken te maken hadden. Die zaken waren zaken van de Herodianen. Wie is beeldenaar droegen zij? Wel, de beeldenaar uiteraard van de oude mensen. Is precies hetzelfde. Vandaar dat fariseeën en Herodianen zich konden vinden, elkaar konden vinden in deze problematiek. Maar de Heer zegt gewoon, je geeft gewoon aan degene wiens beeld je draagt. En laat ik er meteen bij zijn, ik heb het al gezegd, wij van nature dragen inderdaad het beeld van de oude mens en zelfs het beeld van de Nederlander. Ik zeg altijd maar zo, als je in het buitenland bent, kun je de Nederlander op afstand al herkennen. Ja, je ziet het aan de zak aardappels die je bij zich heeft, achter in de kofferbak van de auto, daar herken je het meteen. He? Nou goed, er zijn nog andere voorbeelden, maar die bewaren wij voor de bonte avond. He? En die bewaren we dus heel lang. Maar in ieder geval, wij zijn typisch Nederlanders. Het is nog, ik doe dat ook, ik neem ook aardappels mee naar het buitenland ga en 40 pakken koffie namen wij mee. Nou, naar de conferentie, maar in ieder geval, zo was dat, hè. En de eigen pindakaas namen wij mee. Nou, het was op verzoek, maar wij namen het mee. Weet je wel, dus we waren typisch Nederlanders. Nou. En daarom hebben we Nederlandse verplichtingen. Niet dat ik nationalist ben of zo. Ik zou bijna zeggen, in tegendeel, ik voel mij geen Nederlander. Niet in de eerste plaats, maar ik ben het wel. En als ik straks het land uit wil, zou ik toch eerst weer een pas moeten aanvragen en een visum en al die dingen meer. Zo is het nou eenmaal. Dat kun je wel ontkennen, maar dat heeft geen enkele zin. Het is precies hetzelfde als dat we zouden ontkennen dat we zondaren zijn. Pas als we op grond van het feit dat we christenen zijn, laat ik het anders zeggen, als we op grond van het feit dat we christen zijn ontkennen dat we Nederlanders zijn en Nederlandse verplichtingen hebben, dan ontkennen we tegelijkertijd dat we nog hier in het vlees zijn en ontkennen we tegelijkertijd dat we nog zonde hebben. En andersom, wanneer we ontkennen dat wij zondaren zijn, wanneer we ontkennen dat wij nog zondigen, pas dan zouden we moeten weigeren om belasting te betalen en al dat soort dingen meer. En zou je ook niet meer een pas moeten aanvragen trouwens, want dat heeft ook te maken met uw Nederlanderschap. Ja. Maar we zijn nog hier. En de apostel Johannes zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij, de waarheid is in ons niet. Maar, vers ervoor, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. We worden ervan gereinigd. We hebben ze wel, maar wij worden ervan gereinigd. Dus ze zijn er wel. En precies op dezelfde gronden zijn wij ook inderdaad Nederlanders. Wij zijn hier nog in het vlees en wij hebben hier aardse rechten en plichten. Dat is waar. De zaak is gewoon dat de Heer hier tegen deze mensen zegt, voor zover je hier op aarde bent, heb je hier op aarde verplichtingen. Voor zover je hier de vrucht hier op aarde ook zegeningen ontvangt, om het Bijbelse woord er maar te gebruiken, voor zover je hier op aarde, zal ik maar zeggen, vruchtgebruik hebt van je leven hier op aarde en van het volk waarvan je deel uitmaakt en van je staatsburgerschap enzovoort. Wel, in diezelfde mate zou je ook je belastingen moeten betalen en je verplichtingen nakomen. Dat is het principe. En als je zegt, maar ik vind de belastingen hier veel te hoog, dan zeg ik, dat vind ik ook, maar daar hebben we het niet over. We hebben het niet over hoe ver dat gaat, we hebben het over het principe. Ik ben geen belastingconsulent. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Voor zover wij hier op aarde zijn, hebben we hier op aarde verplichtingen. En voor zover wij in de hemel zijn, hebben we in de hemel verplichtingen. En de andere kant van het verhaal. Maar als u zegt, maar ik moet zo weinig mogelijk belasting betalen, want ik ben een kind van God. Dan zeg ik, ik heb mensen die zeggen, ik moet zo weinig mogelijk belasting betalen. Punt. Dat heeft niks met kindschap Gods te maken. Een mens wil altijd zo min mogelijk betalen. Maar als u zegt, maar ik ben een kind van God, dan zeg ik, dan betekent het dat u uw cent ergens anders zou brengen. Maar dan, als u dat zegt, vraagt u ook om zo'n antwoord. Ik zeg deze dingen nooit, maar nu, in zo'n geval zou ik dat zeggen. Hij zegt, ik moet zo weinig mogelijk belasting betalen, want ik ben een kind van God en ik heb hemels burgerschap. Dan zeg ik, dan moet u daar uw belastingcenten naartoe brengen. Op grond van het feit dat je een christen bent. Hè? Dus, ik had u gewaarschuwd. We kunnen het daar beter niet over hebben. Maar het is inderdaad zo dat voor zover wij een Nederlands staatsburgerschap hebben, hebben wij Nederlandse verplichtingen. En voor zover wij hemelstaatsburgerschap hebben we ontvangen, en dat hebben we ontvangen door geloof, dan hebben we verplichtingen in de hemel. En daarom zegt de Heer, niet alleen geef dan de keizer dat des keizers is, maar hij zegt ook geef goden dat Gods is. Want ze begrepen dat niet, want ze kennen dat principe van die twee verschillende staatsburgerschappen niet. Maar ons politeia, ons staatsburgerschap en daarmee ook onze politieke interesse en belangstelling is in de hemel. Nou, daar staat Filippenzen 3. Daar is ons burgerschap. Dat, en als u dat met me eens bent, dan zult u ook met me eens zijn dat het de bedoeling is dat wij het beeld van Gods Zoon zullen dragen. Maar dat houdt automatisch in dat onze bezitting, al wat we hebben, feitelijk ons hele leven en lichaam, zou moeten gesteld worden tot een levend, gode, welgevallig, welriekend offer. Want dat is onze redelijke eredienst, staat er in Romeinen 12. Maar het is een deel van de waarheid, de andere helft van de waarheid is er ook. En u ziet dat het niet een zaak is van zwart-wit, van ja of nee, maar dat beide dingen waar zijn. Het een doet het andere niet teniet. En daar gaat het maar om, dat is wat de Heer ook zegt. Zij begrepen dit niet, want zij hadden niet geleerd dat men ook inderdaad als gelovige zou uitgaan buiten de legerplaats en een ander staatsburgerschap zou ontvangen. En als u zegt, want u bent natuurlijk al wat langer hier geweest, hè, als u zegt, maar deze mensen in deze dagen, die hadden het, konden toch niet eens hemelstaatsburgerschap krijgen, dan zeg ik, dat kan wel zo wezen, dat is natuurlijk ook zo. Maar het neemt niet weg dat ze wel degelijk konden weten en ook moesten leren dat wanneer de Messias zou komen, zou hij hen uitleiden uit hun land en uit hun maatschap en uit hun vaders huis. En dan zouden ze zelf de stad Jeruzalem moeten verlaten. Dan zouden ze eventueel, om een voorbeeld te noemen, zelfs door de Olijfberg Jeruzalem moeten verlaten, dwars door de gescheurde Olijfberg buiten de stad. Ze zouden moeten uitgaan buiten de legerplaats. Ze zouden het staatsburgerschap van een oude, natuurlijke Joodse staat of Israëlitische staat moeten opgeven om daarvoor het burgerschap van een heel andere staat terug te ontvangen. Ik haal al even aan de geschiedenis van David in de spelonk van Adullam, waar tot wie alle man kwam die wanhopig was en die een schuld had enzovoorts. Want die mannen die gingen uit de toenmalige Joodse staat onder de heerschappij van Saul, die notabene zelf nog had gekozen was, maar daar gaat het nou niet om. Maar zij gingen uit buiten die staat en buiten dat koningschap en ze voegden zich bij een andere koning die buiten de legerplaats was, in een spelonk, Adullam. Voor eeuwig betekent dat feitelijk. Zodat je maar weer ziet, als wij er nu over kunnen spreken, konden zij dat ook. Ze hadden ook het principe kunnen leren kennen, dat als de zoon David zou komen om de messiaanse beloften en profetieën te vervullen, dan zou men moeten uitgaan buiten de legerplaats, zou men zijn burgerschap van de toenmalige Joodse staat op moeten geven om gebracht te worden binnen het koninkrijk van de zoon van David. En dan zou men daar verplichtingen hebben. Nou, dat is wat de Heer hen nu uitlegt. Daar begrijpen ze niks van. Natuurlijk. Daar begrijpt de wereld vandaag de dag niks van. Daar begrijpen heel wat gelovigen niks van. Maar niet alleen is dat de waarheid, is dat de Bijbelse waarheid is de weg ook die de Heer Jezus leerde. Het was ook de weg die de Heer zelf ging, waarbij hij een oude schepping opgaf om een nieuwe te gewinnen. Waarbij hij zijn oude leven zelfs aflegde om het nieuwe te winnen. Waarbij hij zijn oude beeld aflegde, want toen de Heer op aarde was, droeg hij wel degelijk het beeld van Adam. Dat was een mens zoals wij. Het enige verschil tussen de Heer en ons was dat hij geen zonde in zich had. Dat is het enige verschil staat. Alle andere dingen zijn geen verschil. Of ze zijn onjuist, hè? Een van twee. Maar ze zijn geen verschil. Er staat, hij is ons in alles gelijk geworden, doch uitgenomen de zonde. En hij droeg dus het beeld van Adam. Hij is dan ook de zoon van Adam, de zoon des mensen wordt dat vertaald. En hij droeg dus het beeld van de oude mens, maar hij legde het af om een ander beeld te dragen. Het beeld van zijn vader in de hemel. En daarom het beeld van de nieuwe mens. En het is dat beeld wat ook wij zouden ontvangen. Maar dat beeld ontvangen wij wanneer wij inderdaad dit oude leven met zijn uiterlijke dingen zouden opgeven en ons zouden overgeven slechts aan de geestelijke dingen. De verborgen dingen, die zijn niet uiterlijk. En dat gebeurt dus inderdaad wanneer wij niet langer eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Want dat is gewoon de aanduiding voor alle wetticisme. Is dat een goed woord? Ja, geloof ik wel. Kijk even of de leraar. Is dat een goed Nederlands woord? Een goed Nederlands woord. Wanneer wij ons los zouden maken van alle wetticisme, ons hangen aan de wet van wat mag wel en wat mag niet. En het is de bedoeling dat wij dus niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar dat wij eten van, het zijn twee antwoorden mogelijk. Allebei goed. Het is geen multiple choice, het is allebei goed. Ja. Dat we eten van de boom des levens, of dat we eten van Christus, want mijn vlees, zegt de Heer, is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En ware spijs is spijs die waarlijk leven geeft. Want spijs wordt geacht leven in stand te houden, leven te geven. En alleen het lichaam, het wezen van de Heer Jezus, dat is leven. En aan hem zouden we deel moeten hebben. Het dient het eten van de boom des levens. Dat is niet verboden. Daar was daar geen discussie over. Maar zodra God aan Adam verbood om van één boom te eten, kreeg meteen de discussie, is het nou wel goed of is het nou niet goed? En dat blijft dus altijd zo. Het is een weg die nergens toe leidt. Daarom is de lange weg, het ziet er interessant uit, maar men komt nergens terecht. Het is maar één heel eenvoudige weg. Dat men de boom der kennis laat voor wat hij is. En dat men eet van de boom des levens. Opdat men het beeld zal dragen van die boom. Dat die vruchten van de boom des levens een uitwerking zouden hebben in ons. En dat betekent in de praktijk dat we deel zouden hebben aan de vervulling van Gods oorspronkelijk meegedeelde doel van de mens. Dat hij beelddrager van Gods zou zijn, maar het zou vervuld worden uiteraard in Christus en door zijn dood en opstanding. Zullen we danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij zo tot u mogen komen. We danken u dat wij niet langer hoeven te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar we danken u dat we mogen komen tot de ware boom des levens. Niet de letterlijke boom in de hof. Maar we danken u dat we deze verborgen boom des levens, deze verborgen bron van leven hebben leren kennen. Een boom des levens die verband hield met de afgehouwen tronk van Isri. Een afgehouwen boom, maar we danken u dat die boom vrucht voortbracht. En we danken u dat we mogen komen tot de opgewekte zoon van David, die ook de zoon van God is. Die het leven is en die ook leven geeft. Wij danken u, Vader, dat we mogen komen tot de laatste Adam. Die geen sterfelijke ziel is, maar een levendmakende geest. En we danken u dat wij ook inderdaad het beeld van deze laatste Adam zullen dragen. Wij danken u, Vader, dat we onszelf bij u mogen brengen. Niet alleen onze bezittingen, maar al onze bezittingen. We danken u dat we ons leven bij u mochten brengen. Een leven wat voor u aangenaam is, omdat het tot u gebracht wordt in geloof. We danken u, Vader, dat we u mogen aanbidden in geest en in waarheid. Dat we u mogen kennen door het woord wat u ons geschonken hebt. Dat we mogen komen tot deze levende Christus die gezeten is aan uw rechterhand. We danken u ook dat u ook in de praktijk van ons leven ons veranderen wilt naar dat beeld. Opdat we inderdaad zouden beantwoorden aan uw doel met de mens. Uw doel daarom ook met de gelovige mens. Opdat wij een plaats zouden mogen krijgen. Niet alleen in uw verlossingsplan, maar ook een plaats zouden hebben in die geweldige toekomst. In die geweldige erfenis die u voor ons hebt weggelegd en die u voor ons bewaart in de hemel. En we willen u vragen, Vader, wilt u daartoe onze levens gebruiken? Wilt u ons veranderen naar dat beeld? Opdat wij zouden beantwoorden aan uw doel, aan de hoogste norm die er is. Dat wij etend van de boom des levens, zonen Gods, zouden zijn en gelijkvormig zouden worden aan uw zoon, die uit de dood opstond en gezeten is aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, dat uw genade zo groot is dat het dat kan bewerkstelligen. En dat we in overeenstemming met de uitnemende rijkdom van uw genade met Christus zijn opgewekt en gezet zijn in de hemel, opdat we daaruit zouden leven en geschikt zouden zijn voor die dingen die u ons hebt voorgesteld. Wij danken u, Vader, dat we zo mogen leven in afhankelijkheid van u, opdat uw leven in ons gestalte zou zijn. Amen.